Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 68, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belongt weer met uw schoonheid pralen. 68, vers 7. Gods uit de profetieën van Joël. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk, beginnend bij het 21ste vers. Joël 2, vers 21 tot 32. En Daarna doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn. En de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden die de springhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, Gods woord, onze tekst is uit de Handelingen, het tweede hoofdstuk, de versen 16 tot en met 18. Handelingen 2, het 16e tot en met het 18e vers. Uit Petrus' toespraak op de Pinksterdag, het begin van die toespraak. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. We doen dankzegging voor zuster Van Riessen die vanavond na een tijd van ziekte en afwezigheid uit Gods huis weer met de gemeente mocht opgaan. Heere, we willen samen uw heilige naam nog met dankzegging erkennen. Als wij vanavond in ieder geval toch weer dit voorrecht hebben dat we in uw huis mogen zijn en dat wij onder het woord, onder de prediking van uw woord mogen verkeren. Wat is dat toch altijd weer een voorrecht? Ja, Heere, zo moeten wij dat toch ook zien. Of we het zo zien is een andere zaak. We zullen ook in dat opzicht wel allemaal te beleiden hebben dat wij mensen zijn die zo vaak de weldaden aanvaarden zonder erbij na te denken. Ook de weldaad van de ongehinderde kerkgang, de weldaad van de prediking, de zegen dat we het mogen horen, dat gij goed en genadig zijt. Maar heren, als wij het dan inderdaad niet op de rechte wijze beleven, en als wij het maar heel gewoon vinden, en misschien vinden we het niet slechts gewoon, maar misschien zijn er in ons midden die het eigenlijk meer een last dan een lust vinden. Als we in ieder geval niet op de rechte wijze de kerkdienst beleven, wilt u het ons dan eens leren? Wilt u ons dan laten zien hoe groot het nog is dat wij ongehinderd mogen samenkomen om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt? Want daar gaat het in de kerk toch om, wat gij tot ons te zeggen hebt. En zouden we dan niet verwonderd staan, heren? Zeker als we dan ook nog mogen vernemen dat het een genadewoord is, dat u al tot ons komt met dat woord van zegen waarin gij de gemeente groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. O Heere, laten we daar toch eens klein onder worden. En als we dan ook vanavond nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient, mag het dan zo zijn dat dat woord van u ook ingang krijgt in onze harten. De blijde boodschap, in dit geval dan bijzonder betrokken op de Heilige Geest en zijn werk en de vrucht van zijn werk. Maar dat heeft toch ook alles weer te maken met de Heere Jezus, met hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, en die door zijn geest zondaren toebrengt, ze onwederstandelijk trekt, ze zaligmakend bearbeidt en ze zo onder Gods kinderen stelt. Heren, o, wij bidden van u, doe dat werk ook in ons midden en verheerlijk zo uw grote naam en uw grote deugden. U deed dat op de Pinksterdag in Jeruzalem, maar uw arm is nog niet verkort. Heren, en ge zijt nog dezelfde in macht, en we mogen toch ook geloven dezelfde in gewilligheid. Het is waar, er zijn aan onze kant zoveel dingen waardoor het tegengehouden kan worden, waardoor wij u de Heere in de weg staan. Maar Heere, daar kunt u toch overheen komen. Als er bergen van zonde zijn, dan kunnen wij er niet overheen zien soms. En zeker niet overheen klimmen. Maar u kunt toch een vlak veld maken. Als er nog, al is er nog zoveel in ons dat scheiding maakt, dat uw gramschap opwekt, Heere, dan zijt gij in uw genade toch machtig om het alles weg te nemen en toch tot zo'n zondaar als dat wij zijn te komen met het woord van uw genade en het dan ook zo te maken dat we het verstaan en de kracht van dat woord ervaren. Geef ons zo een gezegende kerkdienst. Geef dat aan ons allen, heren, zoals we hier opgekomen zijn. En dan denken we ook aan degenen die niet konden opkomen, maar die naar de kerktelefoon luisteren om zo daardoor met ons verbonden te zijn en hetzelfde woord met ons mee te beluisteren. Denk ook aan hen waar zij zich bevinden. En wilt u ons allen een goed uur bereiden? Bijzonder danken wij u voor het feit dat zuster Van Riessen weer met de gemeente mocht opgaan. Het heeft lang geduurd en ze moest vanwege haar ziekte ook lange tijd afwezig zijn. Al heeft ze dan op een afstand wel meegeleefd. Maar heren, nu heeft ze dan toch van u zover herstel gekregen dat het weer kon. Dat ze nu samen met haar man de gang naar uw huis heeft kunnen maken en hier met de gemeente mag zitten onder het woord. Laat het voor haar toch ook een goede en een gezegende dienst mogen worden, waarin zij ervaart, de Heere denkt aan mij, ook aan mijn geestelijk welzijn. Heere, mag het ook een bijzondere kerkdienst worden voor deze doopouders die met hun kind voor uw heilig aangezicht verschijnen en die het sacrament van de heilige doop mogen begeren en straks ook mogen zien toedienen aan het kind dat u ze kort geleden hebt willen toevertrouwen. Laat hun verwachting van u de Heere zijn. Laten hun ogen maar op u gericht zijn. Zij zullen in deze kerkdienst hun ja-woord hebben te geven. En dat willen ze gewillig doen. Maar Heere, om ertoe in staat te zijn en zeker om het ook waar te maken en na te komen, hebben zij toch ook heel bijzonder de werking van de Pinkstergeest nodig. We hebben in uw woord kunnen lezen en straks ook in het doopsformulier horen we het aangehaald uit de Pinksterpreek van Petrus. De belofte, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Heren, het is die belofte die zij nodig hebben. En het is die belofte die ze ook voor hun kinderen nodig hebben. Laten ze er veel biddend mee mogen werkzaam zijn. En wilt u het geven dat zij bekwaam gemaakt mogen worden om christelijke en godzalige opvoeding te geven, ook aan dit kind. Zegen de bediening van het sacrament ook in het midden der gemeente, Heren. En laat de prediking, die probeert een verband ook te leggen met het sacrament, ook aan het hart van onze jonge mensen geheiligd mogen worden. En laat het woord ook in hun leven ingang vinden, opdat er ook onder onze jongens en meisjes gevonden mogen worden. Ja, kon het zijn, Heren, en we nemen ze in ons gebed allemaal mee, kon het zijn dat ze allen mogen gaan zien dat het echte geluk daar gelegen is waar wij de keus mogen doen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Heren, zegen uw woord hier in ons midden. Zegen het overal waar het verkondigd en uitgedragen mag worden. Wil het gebruiken tot grootmaking van uw naam. Wilt gij uit al de volkeren van deze aarde uw gemeente vergaderen, Heren. En laat zo uw werk wereldwijd mogen voortgaan, ook in onze tijd. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Denk aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Denk aan hen die ook in het duister verkeren. Voor wie het en voor wie het beleving het misschien net is alsof er geen Heilige Geest is. Of dat de Heilige Geest, en zo kunnen ze er ook nog bevreesd voor zijn, door hen zo gesmaad en zo bedroefd is dat hij zich terugtrekt en niet meer met hen bemoeienissen wil hebben. Ach Heere, het kan inderdaad door onze zonden zo donker en zo duister worden in ons leven, dat we nergens meer licht zien en nergens meer houvast aan hebben. En dat wat wij meenden te hebben beleefd vroeger wel als het ware verdwenen lijkt te zijn. Heere, als uw werk daar toch was, laat het dan vernieuwd mogen worden. En laat in de duisternis het licht mogen opgaan, schijnen. De geest wordt in uw woord toch vergeleken met het licht. De zeven lampen die branden voor de troon. De zeven geesten Gods, Heren. En die verspreiden toch licht in de duisternis. Laat, als het dan nodig is, de geest ook mogen waaien. Als de wind die al het dode hout wegblaast, maar die ook een nieuwe lente brengt en die de specerijen doet uitvloeien. Heere, gedenk in uw gunst en hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan eerst luisteren naar het formulier voor de bediening van de kinderdoop. In verband met het feit dat er een kind zal worden gedoopt vanavond. Nu de ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Maassen? We hebben het uit het formulier weer gelezen, dat ten bewijze dat God de doop heeft ingesteld, het formulier de woorden van Petrus op de Pinksterdag aanhaalt. Die bekende woorden die ons al zo vaak in de oren geklonken hebben. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daar aarzelde Petrus geen ogenblik. Toen hij in zijn prediking op de Pinksterdag, en dit gedeelte uit de Pinksterpreek van Petrus viel na het moment waarop die mensen verslagen in het hart hadden uitgeroepen, wat moeten wij doen? En toen Petrus op dit punt aangekomen was, aarzelde hij geen ogenblik en hij zei, want u komt de belofte toe. En dat is geen natuurlijke zaak. Dat is niet omdat ze dat verdiend hadden, want Petrus had al eerder tegen die mensen gezegd dat zij schuldig stonden aan dat verschrikkelijke, de dood van de Heere Jezus, welke gij gekruist hebt. Er was geen goed in die mensen. In geen enkel opzicht konden ze voor God bestaan. Dus dat de belofte hen toekwam, dat was ook geen enkele verdienste. Dat was goddelijke besturing, goddelijke beschikking. God maakte onderscheid waar geen onderscheid was. En Petrus aarzelt ook niet als hij zegt, u komt de belofte toe, daaraan toe te voegen en uw kinderen. Die kinderen van de moordenaars van Christus, de kinderen van degene die schuldig stonden aan het dierbaar bloed van het lam, de kinderen van hen in wie geen goed woont, de kinderen van wie gezegd moet worden dat die kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En toch komt de belofte ook hen toe. Het doopsformulier neemt die woorden en past ze toe op de gemeente van vandaag. En God zegt het via dit formulier en nog veel meer via zijn woord ook tot u vanmiddag. U komt de belofte toe. En uw kinderen, ook dit kind dat straks gedoopt zal worden. God meent het. God is waarachtig. God biedt zijn genade aan. God komt met zijn vaderlijke zorg en zijn vaderlijke liefde. God breidt zijn handen uit naar u en naar uw kinderen. En u hebt u gezegd dat u uw kinderen, ook dit kind, in die weg wilt onderwijzen. Bij die belofte wilt bepalen. En naar de eis van het verbond wil opvoeden. Dat is uw begeerte. Dat hebt u uitgesproken en beloofd. God geeft u veel werkzaamheden met de belofte die hij spreekt tot u en tot uw kinderen. God geeft u veel biddend, gelovig biddend, met die belofte werkzaam te zijn. Of dat de Heere die belofte wil vervullen. Of dat hij die geest wil schenken. Of dat die geest van wie we gelezen hebben, werkelijk in dat kind dat straks gedoopt zal worden, zal willen wonen, om het toe te eigenen, alles wat in Christus is, en om het te maken tot een kind van God. En dat heeft niet alleen gemeente dit kind nodig, dat hebben alle kinderen nodig, dat hebben alle mensen nodig, dat hebben wij nodig, maar weer en over het hoofd van deze ouders en hun kinderen heen. De Heere zegt het ook vandaag tot ons. U komt de belofte toe. Geen enkele verdienste aan onze kant. Geen enkele verdienste aan de kant van onze kinderen. En toch komt de Heere met die belofte van de volle zaligheid naar ons. En hij zegt, ik wil ook uw God zijn. En ik wil ook jouw God zijn. Is er plaats voor die God en voor zijn Christus in ons leven? Wij zingen na de bediening van de doop het vijfde vers van Psalm 105. Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan u zingen uit de 87ste psalm, de versen 3, 4 en 5. Psalm 87, het derde, vierde en vijfde vers. Dus vanavond weer terug in het tweede hoofdstuk van de Handelingen. En we willen nu met name stilstaan bij dat gedeelte uit de prediking van de apostel Petrus, waarin hij vanuit het Oude Testament verklaart wat het betekent dat de Heilige Geest is uitgestort. Vanmorgen hebben we er met elkaar op gelet dat hij vanuit het Oude Testament aantoonde wie het was die de geest heeft uitgestort. En nu willen we erop letten wat dat inhoudt en met name ook wat de vrucht daarvan is. Want dat heeft de Heere ook laten verkondigen. De woorden van onze tekst zijn eigenlijk een citaat uit de profetie van Joël. De bekende woorden uit Joël 2, we hebben ze aan het begin van de dienst ook weer gelezen. Waarin de Heere verkondigt dat hij de tijd zal doen komen dat hij zijn geest zal uitstorten. Dat hij dat dus doen zal in de laatste dagen, zo zegt Petrus. Joël zegt daarna. Dat is enig verschil, maar geen wezenlijk verschil. Petrus citeert dus vrij als hij de woorden de laatste dagen invoegt. Dan bedoelt hij daarmee niet de dagen die aan de komst van de Heere Jezus, aan de wederkomst bedoel ik, van de Heere Jezus voorafgaan. Die dagen worden ook wel eens de laatste dagen genoemd. Maar in het Bijbelspraakgebruik betekent de uitdrukking de laatste dagen ook wel eens het geheel van de nieuwe bedeling die met de komst van Christus begint en die met de wederkomst van Christus eindigt. Die, je zou kunnen zeggen, tweede periode in de wereldgeschiedenis. De eerste periode is de tijd van de oude bedeling, voorafgaande aan de komst van Christus, de eerste dagen, en de laatste dagen, de tweede bedeling, vanaf zijn komst in het vlees tot zijn komst op de wolken. Wel, in die periode zal ook vallen de komst van de Heilige Geest. En als u het bij Joël leest, die zegt daarna zal ik van mijn geest uitgieten, dan is het duidelijk dat Joël in het voorafgaande gesproken heeft in een overigens heel moeilijk te vertalen tekst over de leraar der gerechtigheid die komen zou. Die kwam om onderwijs te geven zoals uiteraard van een leraar verwacht mag worden. En na die komst van de leraar, Messiaanse profetie, na de komst van die leraar zal ook de geest komen. In nauw verband alweer, zoals we dat vanmorgen ook zagen met elkaar. De geest komt in verband met Christus en Christus is het die als het daar de tijd voor is, de geest ook zendt. Wel nu, die geest zal dan komen. God zal hem uitgieten, ik hoef dat woord uitgieten, uitstorten nu niet weer te benadrukken, want dat vonden we in het 33e vers ook. En ik heb daar vanmorgen wat van gezegd, dat wijst op de overvloed, op de rijkdom of op het overweldigende van de geest en van zijn werk. Het gaat niet karig toe bij de Heer, het is niet mondjesmaat, maar de Heer geeft mild en overvloedig. Zo vinden we het dus ook hier weer uitgedrukt. Maar dan komen we bij die woorden en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En daar gaat de verklaring van Petrus verder. Dat is een nieuw element vergeleken met wat we vanmorgen al gehoord hebben. De geest wordt uitgestort op alle vlees. Waarom zegt Joël allereerst en Petrus na hem het zo? Waarom zegt God het zo? Waarom komt die geest op vlees? Wat is vlees? Vlees betekent in de Bijbel niet altijd hetzelfde. Soms is het woord vlees een aanduiding van het vergankelijke, het sterfelijke. Alle vlees, en dat zijn wij met elkaar, alle vlees is als gras. Daar hebt u de gedachte aan het vergankelijke. Vlees dat vergaat. Vlees dat sterft. Het woord is vlees geworden. Alweer de gedachte aan sterfelijkheid. Aan vergankelijkheid. Toen de Heere Jezus vlees en bloed aannam uit de maagd Maria. Toen hij vlees werd. Toen werd hij een sterfelijkheid. sterfelijk mens, zoals wij allemaal zijn. Dat is soms de gedachte die door het woord vlees wordt opgeroepen in het Nieuwe Testament. Soms is het woord vlees ook een aanduiding van het verdorvene, van het zondige, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat is niet het bedenken van het sterfelijke vlees, maar van het verdorven vlees. Als Paulus het in zijn brieven over de strijd tussen geest en vlees heeft, dan bedoelt hij met vlees daar ook de mens in zijn zondig bestaan. Wat is het hier? In de woorden van Joël, in de woorden van Petrus, die Joël citeert. Ik denk dat het hier allebei best op zijn plaats is. Beide gedachten. De Heere gaat zijn geest geven op vlees, op mensen, op stervelingen. Op mensen die een bepaald aantal jaren van de Heere hebben toegemeten gekregen en dan hun ogen moeten sluiten en heen gaan, weg. Gaan, de weg van alle vlees moeten gaan en naar het graf worden uitgedragen. Op stervelingen, op zwakke, broze, nietige mensen gaat God zijn geest geven. Dat is op zich al een wonder, een genadewonder, of niet? Dat de Heere nou met zulk sterfelijk vlees te maken wil hebben, dat dat niet beneden hem is. Dat dat niet te gering voor hem is, maar dat hij juist met stervelingen van doen wil hebben. Hij is immers ontfermer. En te midden van al die ellende die als gevolg van de zonde over ons gekomen is, de dood daarbij ook begrepen, te midden van die ellende en die pijn en die angst en die doodsvrees, te midden van de werkelijkheid van de dood die zijn schaduwen vooruitwerpt, zodat ons leven eigenlijk, en we beleven het zo niet altijd, maar bij tijden toch wel, en er zijn er die het heel diep beleven, dat bij tijden ons leven door vrezen des doods bevangen is. Te midden van dat arme, ellendige bestaan komt God met zijn bemoeienissen en hij belooft, ik zal op zulken mijn geest uitstorten. Maar het wonder is nog groter als u het woord vlees in die tweede betekenis opvat, het verdorven vlees. Dan zegt God, ik zal mijn geest, mijn heilige geest, geven op zondaren die tegen mij gerebelleerd hebben, die tegen mij opgestaan zijn, die een boos bestaan hebben, die wier bedenken uiting is van de vijandschap van binnen. En soms blijft dat verborgen, want dan blijft het alleen bedenken. Maar God die het hart kent, weet precies wat er in dat bedenken van het vlees huist. En al zou je het voor iedereen verborgen kunnen houden, en al zou je jezelf nog mooier voordoen dan je in werkelijkheid bent, en dat lukt ons menigmaal nog wel een beetje, behalve in de intieme kring van onze naasten en onze naaste verwanten, waar ze ons wat beter leren kennen. Maar naar buiten toe, in de wat wijdere kring, zien we er soms nog wel kans toe om een goede voorgevel te tonen. Maar God die weet wat er aan de binnenkant zit. Ook aan de binnenkant van dat zondagse pak. Ook aan de binnenkant van die vrome en godsdienstige buitenkant. Hij weet dat uw en mijn vlees geen goed ooit zal voortbrengen. En dat het bedenken vijandschap tegen hem is. En hij ervaart die vijandschap gedurig bij dag en bij nacht. En soms komt het er dan ook nog uit. En leeft een mens het uit. Maar God zegt op zulk vlees dat bedorven is. En wat doe je met bedorven vlees? Zo gauw mogelijk wegdoen. Maar op dat bedorven vlees laat God toch in gunst zijn oog vallen. En hij zegt, daar zal ik mijn geest op uitstorten. Dat is ook de enige manier voor vlees om behouden te worden. De enige manier voor een sterveling om behouden te worden is als de geest in hem komt wonen. En de enige manier voor een verdorven zondaar om behouden te worden is als de Heilige Geest. En het is onbegrijpelijk, zo goed als de nederige geboorte van de Heer Jezus een onbegrijpelijke verborgenheid is. Zo is ook onbegrijpelijk hoe de Heilige Geest komt wonen in dat verdorven zondaarshart. In die tempel van afgoderij en in dat moeras van alle goddeloosheid die maar te bedenken is. Tot alle boosheid geneigd. Wat voor hart hebben wij? Wel eens gelet op wat de Heer Jezus ervan zegt. Uit het hart des mensen komen voort. En dan noemt de Heer Jezus op al die gruwelen. Al die overtredingen van al Gods geboden, boze bedenkingen, hoererijen, gierigheden, afgoderij en wat er maar meer tegen de heilige wil van de Heere ingaat. Dat zit in ons hart. Daar komt het uit voort. Als je het doet met woorden of met daden, dan is het omdat het in je hart al aanwezig was. In zo'n hart wil Gods geest komen. Op zulk vlees wil de Heere zijn geest uitgieten. Het is het enige waardoor de mens behouden kan worden. Maar hier is de belofte van Joël dat het een wonder is van goddelijke genade. God snijdt van de mens alles af. God verwacht van de mens ook niks meer. Hij heeft het al lang vanuit de hemel gezien dat er niemand is die God zoekt. En dat ze allemaal stinkende geworden zijn. Verdorven vlees en meer niet. En toen heeft God, die gedachte des vredes gedacht heeft, besloten om zijn geest op zulke mensen te geven. Eenzijdig is het. Geheel en al van God uit gaat het. Het is nu ook voor de grootste zondaren niet onmogelijk om zalig te worden. Als het voor beste mensen was, als het voor oppassende mensen was, dan was het nog de vraag hoeveel er zouden zijn. Maar het is voor slechten, het is voor mislukten, het is voor ellendigen, het is voor zondaars. Christus kwam om het verlorene te redden, de geest kwam om het verdorvene te bewonen. Wat totaal bouwvallig is en wat nergens meer toe deugt en waar God nooit eer van gehad heeft en wat ook nooit eer zou gaan toebrengen aan God. Dat is het werkterrein waar de Heilige Geest gaat komen. Daar wil Hij zijn genade gaan openbaren. En wie delen er dan in? Nog een woordje uit onze tekst. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Op alle vlees. Alle mensen dus. Alle stervelingen, alle zondaars. Zo moet u dat niet verstaan. Dat zou trouwens ook in strijd zijn met vele, vele andere plaatsen in het heilig woord van God. Op allerlei soort vlees. En daarmee gaat het onderscheid komen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tussen de eerste dagen en de laatste dagen. Toen, vroeger, was het alleen op Joods vlees. En niet op heidens vlees. Op een enkele uitzondering na. Maar nu wordt het op alle vlees. Ook de Filistijn, de Tyriër en de Moren worden in de Godstad voortgebracht. Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal, zegt Petrus straks in het 39ste vers. Zovelen als er straks door de prediking van het evangelie geroepen worden buiten de grenzen van Israël tot aan de einden der aarde. Want zover moet het evangelie immers verkondigd worden. Gaat heen in de gehele wereld en overal waar zonde zijn. Overal waar vlees is, moet die belofte gepredikt worden en moet die genade bekendgemaakt worden. En daar wil de Heer op alle vlees, op allerlei soorten zondaren, zijn geest uitstorten. Allerlei categorieën, zou ik zeggen. En dan is het, ik noemde dat al, dan is het anders dan onder het Oude Testament. Want toen was het inderdaad voor Israël alleen. Maar als je dan verder nagaat wie er in Israël op een of andere manier in het werk van de geest deelden, dan zie je dat de Heere daar altijd weer bijzondere categorieën voor had. Dan was het bijvoorbeeld voor iemand uit de stam van Issachar niet mogelijk om in het heiligdom te dienen. En dan was het niet mogelijk, zelfs niet voor een leviet, om voor zijn 30ste jaar enig ambtelijk werk te verrichten. En na zijn 50ste moest hij weer ophouden. Dus toen hij jong was en als hij oud werd, dan stond hij er weer buiten. Het was aan allerlei regels en beperkingen gebonden. Er waren er ook maar een paar in Israël die met de geest der profetie begiftigd waren, zodat Mozes op een gegeven ogenblik, als de Heere de geest op die 70 oudsten geeft en als er 2 niet opgekomen zijn en hij krijgt daar bericht over van Jozua, en Jozua zegt dan tegen Mozes: verbied hun, Heer Mozes, want ze doen iets buiten de perken, dat Mozes dan verzucht: och, of al het volk des Heeren profeten waren. Maar zo was het in die tijd niet. Maar, zegt Joël, de tijd gaat komen in de laatste dagen, en Petrus neemt de woorden over, nu de laatste dagen begonnen zijn en nu de leraar ter gerechtigheid gekomen is. Het gaat gebeuren dat de Heere zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. En kijkt u dan maar, dan wijst de apostel Petrus juist een aantal categorieën aan van mensen die onder het Oude Testament er toch of een beetje naast stonden of er helemaal eigenlijk buiten stonden. En o uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dus jullie nageslacht, uw kinderen, uw zonen, maar net zo goed uw dochters. Die om te beginnen in het Oude Testament het teken en zegel van het verbond al niet eens ontvingen en natuurlijk ook niet konden ontvangen. Maar die, als het om bijzonder werk ging, toch eigenlijk ook altijd min of meer terzijde stonden. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Terwijl iemand pas tot officieel werk kon komen als hij op zijn minste leeftijd van 30 jaar bereikt had. Dus voor die tijd telde men niet mee. Jongelingen hadden geen zeggenschap. En als zo'n leviet of zo'n priester 50 was geweest, dan moest hij naar de voorschriften des Heeren zijn werk neerleggen, met emeritaat gaan. Maar hier zegt de profeet en Petrus na hem: uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden, daar worden de slaven en slavinnen mee bedoeld. En die stonden natuurlijk helemaal ergens buiten in Israël. Maar nu niet meer, ook op de onvrijen, niet alleen op de vrijen, maar ook op de onvrijen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. U ziet dat de geest allerlei grenzen doorbreekt. Dat de grens allerlei nieuwe structuren maakt. Dat de geest jongen en ouden, mannen en vrouwen, vrijen en onvrijen bezoekt. Want ze zijn immers vlees. Ze zijn immers sterfelijk. Een meisje net zo goed als een jongen. En een oude net zo goed als een jong mens. En een slaaf net zo goed als een vrije. Ze zijn immers ook verdorven, op weg naar het eeuwig verderf. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. Dat geldt van een grijsaard van 80 en van een kind van 8 dagen. Die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. En hoe zullen ze opnieuw geboren worden, als het niet door de geest is? Als het niet door de wederbarende, levendmakende werking van de Heilige Geest is. Wel nu, u komt de belofte toe. Petrus heeft het in vervulling zien gaan. En hij pakt dezezelfde belofte, want deze is het die hij bedoelt in vers 39. U komt die belofte toe. De belofte dat de Heere zijn geest zal uitstorten op alle vlees. De belofte waarin oude mensen en jonge mensen inbegrepen zijn. De belofte waarin jongens en meisjes, mannen en vrouwen in bedoeld zijn. De belofte waarin vrijen en slaven worden aangesproken. U komt de belofte toe en uw kinderen. Ziet u hoe ruim, hoe breed, hoe wijd het werk des Heren is. Uitstorten, zei de Heren. Hier ziet u hoe waar dat is. Uitgieten. Het water stroomt naar alle kanten. Het water stroomt naar de baby in de wieg. Het water stroomt naar de kamer op Sparrenheide. Het water stroomt daar waar maar vlees is. Zondig verdorven vlees. Daar wil de geest komen. Daar wil de geest werken. Daar wil hij zich bekendmaken als een zaligmakende geest. En wat gaat er dan gebeuren met die verschillende soorten vlees die in één opzicht allemaal weer gelijk zijn, namelijk dat ze sterfelijk en verdorven zijn? Wel, doordat die geest daar komt, blijft het niet zoals het was. Sterfelijk blijven ze, al krijgen ze het beginsel van het eeuwige leven. Maar verdorven blijven ze niet meer. Want als die geest daar gaat komen, allereerst levendmakend, dan gaat die geest dat verdorven vlees, waar niemand meer iets mee kan beginnen, en waar niemand meer iets goeds van kan maken, dan gaat die geest dat verdorven vlees zo aangrijpen en zo beïnvloeden en zo regeren en zo veranderen dat er iets goeds van komt. Dat hart waar afgoderij en alle andere vormen van zonde en zondige neigingen inwonen. Dat hart waar geen goed inwoont, dat wordt door hem doorwoond en door hem gemaakt tot een heilige tempel. En vanuit dat hart waaruit de uitgangen des levens zijn, gaat die geest ook allerlei levensuitingen veranderen en vernieuwen. Soms heel opvallend. Dat hangt maar weer af van de wijze van zijn werken af. Werkt hij krachtdadig? Werkt hij onwederstandelijk op zo'n wijze dat zo'n zondaarsleven in één keer radicaal omgezet wordt? Dan zal het terstond ook merkbaar zijn. Denk aan Saulus van Tarse, die dreiging en moord blies en die in één keer van een leeuwenlam wordt. En als hij een paar dagen later in de kring van de christenen verschijnt, dan verkondigt hij daar ook terstond Christus. Soms gebeurt dat geleidelijk, veel langzamer, minder opvallend, minder in het oog lopend, maar niet minder echt, niet minder krachtig, niet minder het werk van de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest zo een mensenleven aanpakt, het zij in de oude dag, het zij in het prille levensbegin, het zij op de middelbare leeftijd, als de Heilige Geest zo een mens begint te bearbeiden, of dat nou een jongen of een meisje, een man of een vrouw is, of dat nou iemand is die vrij zich bewegen kan, of dat hij, zoals vroeger voorkwam, een slaaf is die helemaal het eigendom van een ander is geworden. Als de Heilige Geest zo'n mens gaat aangrijpen en gaat bearbeiden, dan blijft hij niet zoals die was. Dan wordt er een nieuwe begeerte gewekt. Dan wordt er een nieuw verlangen geboren. Dan wordt er een keus gedaan. Dan geeft de Heilige Geest God waarde en betekenis. Dan geeft de Heilige Geest inzicht in wie we zelf zijn. Dan gaan we het karakter van ons vleeselijk bestaan enigermate leren kennen. En dan ontsluit de Geest ook het oog voor de Heer Jezus, die de zaligheid verworven heeft en die zaligheid die hij komt toepassen en uitdelen. Maar dat element van wat er dan in het leven tot stand gebracht wordt en hoe de Heilige Geest dat doet, dat wordt in de tekst niet genoemd. Het wordt hier alleen maar getekend in de vrucht die ervan zichtbaar wordt. En de vrucht die ervan zichtbaar wordt, die wordt aangeduid met verschillende woorden. Profeteren, gezichten zien, dromen dromen. En nog eens een keer in vers 18, profeteren. Daar is de vrucht zichtbaar. Hoe moeten we dat verstaan? Wat betekent dat? Dat uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en dat jongelingen gezichten gaan zien en dat ouden dromen zullen dromen en dat die slaven en slavinnen ook zullen profeteren? Worden ze allemaal profeten in de zin zoals Jesaja een profeet was, of Amos, of Joël? Moeten we het zo verstaan dat... Nee, deze woorden die uit de oude bedeling komen, tenslotte komen ze bij Joël vandaan, die krijgen in de nieuwe bedeling in de laatste dagen ook die andere inhoud. Als de Bijbel compleet is, zijn er geen profeten meer nodig. En het woord van God is compleet. Als de wil van God volkomen geopenbaard is, dan is er geen profeet meer nodig. De leraar der gerechtigheid is verschenen, de hoogste profeet. En dan kan zo langzamerhand na hem de stem der profetie verstommen. Want er is geen aanvulling meer nodig. En in die zin moeten we niet verwachten dat wie van uw kinderen of wie van uw ouden ooit nog, het zal zijn, ooit nog een keer een profetenmantel om zal hangen. Of zoals de oudtestamentische profeten dat dan deden, want zo kregen ze het woord van God via een gezicht dat ze zagen, dat God hen liet zien. Denk aan de nachtgezichten bijvoorbeeld van de profeet Zacharia. Of dat ze kregen hun woord van God via de dromen die ze droomden. Daar zijn ook voorbeelden van in het Oude Testament, dat God zijn knechten deed slapen en dat hij ze in de droom zijn wil bekend maakte. Maar omdat er in die zin geen profeten meer nodig zijn, omdat we het woord van God toch in zijn volle vorm hebben, hoeven er ook op die manier geen gezichten meer gezien te worden en geen dromen meer gedroomd te worden. Wij moeten dit dan maar verstaan zoals onze catechismus over het profetisch ambt spreekt. Hoe dan? Waarom wordt gij een christen genaamd, zondag 12, vraag en antwoord 32, opdat ik, daar heb je het profetisch ambt, zijn naam beleide. En hoe kun je zijn naam beleiden? Dan moet je wel eens van die naam iets gezien hebben. En dan moet je, en begrijpt u wat ik bedoel, dan moet je van die naam wel eens gedroomd hebben. Ik bedoel dat niet letterlijk. Maar dan moet je in stille overdenkingen en in stille ogenblikken ook wel eens gemediteerd hebben over die naam. Zodat je in die naam, en laat ik het daar even bij houden, vergezichten ging zien. Die naam zo heilig, groot en goed, die voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk goed is. Hoe kun je zijn naam beleiden, erover spreken, met de mond en met het hart, als je die naam hebt mogen leren kennen. En als je zoiets als Maria in je leven ook mag kennen. Maria bewaarde deze dingen, die overleggende tezamen in haar hart. Dat is gezichten zien. O zeker, dan laat God je in zijn woord wel eens dingen zien. Gezichten zien. Perspectieven zien. Waar de ziel verwonderd van staat. En dan mag een mens in dat soort, onder de beïnvloeding van de Heilige Geest, in dat soort werk ook wel eens, mag ik het zo zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig, wegdromen. Als het gaat over de goedertierenheid en de getrouwheid en de waarachtigheid en de genade en de liefde Gods, waar het eind niet van te zien is. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, zegt dan de dichter. Nou, dat wordt beleefd, dat wordt beoefend en dat zal het wel zijn Als de geest komt op alle vlees, dan worden deze werkzaamheden gekend. En als vrucht van dat zien van de wonderdaden Gods, als vrucht van dat verlicht worden van ons verstand, als vrucht van dat werk van de Heilige Geest, waardoor die schatten van het woord van God voor je opengaan, en waardoor dingen die vroeger totaal onbekend waren, en al las je de Bijbel nog zo trouw, je las er altijd overheen, maar als door de Geest die woorden gaan oplichten, en die woorden waarde en betekenis voor je gaan krijgen, en naar je hart toe gaan komen, als zo de Heere ontsluit dat woord van zijn genade, dan is het volgende dat als de ogen ervoor open gaan en als het hart ervoor open ging, de mond er ook van open gaat. Profeteren, dat is, laat ik het anders zeggen, goed van God spreken. Zo leerde ik dat vroeger op catechisatie. Wat is profeteren? Goed van God spreken. Zo leerde dominee Laman in Rotterdam met ons op de catechisatie. Ik denk dat dat juist is. Je kan het zeggen met de woorden van de catechismus, de naam des Heren beleiden. Maar neem het maar breder. Neem het maar in deze zin. Goed van God spreken. Want God is goed. En zijn dienst is goed. En zijn dienst is aanbevelenswaardig. En het is een liefdedienst waar iemand die erin mag staan nooit verdriet van krijgt. Goed van God spreken. Kom, ga met ons en doe als wij. Wel nu, voor wie is dat werk? Wie krijgen die vergezichten, die inzichten, die dromen? En wier mond wordt straks vervuld met de lof des Heren? Enkele categorieën mensen? Mensen die tot een bijzonder ambt geroepen zijn? Nee, want dan zouden we terugvallen in de oude bedeling, toen het alleen priesters en levieten en een aantal geroepenen waren. Die en die alleen. En dan ook nog maar tot een bepaalde leeftijd. Maar nu, in de nieuwe bedeling, alle vlees. Daar hoorden ook oude mensen bij. Oude mensen, de avond van het leven. Oude mensen, die misschien niet eens zoveel meer betekenen. Er zijn er al zoveel weggevallen uit hun omgeving, uit hun kennissenkring. Al hun broers en al hun zusters en schoonzusters, ze zijn hen al voorgegaan. Het is stil geworden. De kinderen zijn al lang de deur uit. En zo wordt het eenzaam. Is het dan voorbij voor zo een? Heeft zo een dan echt geen betekenis meer? Er zijn er en mochten het er velen zijn. Ouden die dromen. Niet zomaar wegdromen in allerlei herinneringen van vroeger. Niet zomaar wegdromen in allerlei onbenulligheden. Dat komt helaas ook veel voor. Maar die dromen in die geestelijke zin over de goedheid en over de genade en over de gunstbewijzen Gods. En als ze er in eigen leven wat van kennen, dan mogen ze er toch ook wel eens wat van zeggen. Dan mogen ze toch ook wel eens een keer een ander voorhouden, met 2-3 woorden misschien. Maar goed van God spreken. Ouden hier in ons midden, en u die meeluistert aan de kerktelefoon, hebt u dat wel eens, dat waar de profeten, waar de apostel van spreken, dat dromen, dat in de goedertierenheid Gods u verlustigen, dat mediteren over de heilsverborgenheden, en daar dan ook vanuit de beleving van vroeger of van later tijd van spreken, de dienst des Heren aanbevelen. Van Anna lezen wij, het was een oude vrouw dat zij er nog op uitging. Ze kon dat nog, haar benen droegen haar nog. Uw benen dragen u misschien niet zo makkelijk meer. Maar ze sprak waar ze maar kon, tot allen die voor Jeruzalem vertroosting verwachten, verlossing verwachten. En zo is het vandaag de dag nog mogelijk, dat op de plek waar God u aan de avond van het leven heeft neergezet, dat er toch nog van u mag uitgaan, zoals de 92e psalm dat zegt, om te verkondigen dat de Heere recht is. Dan hoeft een oud mens niet te verdorren, maar dan mag die groen en fris zijn, als een palmboom in het huis des Heeren geplant. Ook al kan die er vanwege zijn gebreken van de ouderdom nooit meer komen, toch in het huis des Heeren geplant en fris en groen zijn. Door de geest die uitgestort wordt op alle vlees. Maar laat ik die andere categorie nemen. En er is denk ik vanavond toch wel via de bediening van de heilige doop ook op een bijzondere manier aanleiding toe. Uw zonen en uw dochters, uw jongelingen, de jeugd. De Heere heeft ze in zijn woord niet overgeslagen, de jonge mensen. Je komt het in de Bijbel ook tegen, in het Oude Testament al heel uitdrukkelijk, keer op keer. Denk aan de 22e psalm, het zaad zal hem dienen. Denk aan die belofte, die prachtige belofte. Een Pinksterbelofte is het toch in feite ook uit het slot van Jesaja 59. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. Nog van de mond van uw zaad. Nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere. Van nu aan tot in eeuwigheid. Uw zonen en uw dochters, uw kleinzonen. En uw kleindochters, het zaad van uw zaad, het nageslacht zal hem dienen, zal de Heere aangeschreven worden. Ja, de Heere heeft in zijn woord meer dan één keer gesproken over het nageslacht, over de kinderen. U komt de belofte toe en uw kinderen. Je hoeft er niet oud voor te wezen om de Heere te mogen prijzen. Je moet het ook niet laten wachten tot je oud bent om de Heere te zoeken. Want om te beginnen heeft niemand enige garantie dat hij oud wordt. En in de tweede plaats, als je al geen garantie hebt dat je oud wordt, stel dat je toch oud mag worden, waarom zou je God alleen de restanten van je leven gunnen en niet je hele leven? Ook je jonge jaren, ook de jaren van je opgroeien, ook de jaren van je kracht, ook de jaren waarin je in je leven wat bereiken mag. Je hoeft er niet oud voor te zijn om God te dienen. Want de Heere grijpt in zijn beloften ook het jonge leven aan. En de geest is een geest die ook bedoeld en beloofd is aan jonge mensen. Jongelingen, zo staat hier, zullen gezichten zien. Ook jongens van een jaar of 15, van een jaar of 18. Nou weet je wie ik bedoel. Ook meisjes van een jaar of 20. Ze mogen erbij horen. Jullie kunnen ook vergezichten van de Heere te zien krijgen. Een gezicht op jezelf. Een gezicht op zijn genade. Een gezicht op Christus, om zo kennis te krijgen van dat heil dat hij verworven heeft. En dat is, waarom zou de Heere er in zijn woord anders zoveel moeite voor doen om het ons duidelijk te maken en ons zo herhaaldelijk op deze dingen wijzen. Dat is ook het enige wat echt waarde heeft. Ik weet wel, dat ziet niet iedereen. Dat ziet een jong mens zeker ook lang niet altijd. Ik hoop dat je het ziet. Ik hoop dat als je het nog niet ziet, dat je het nu gaat zien. En dat het niet al te lang zal duren. En ik hoop zeker dat je het toch in je leven een keer te zien krijgt, voordat het te laat is. Maar als God je ogen ervoor opent, dan word je het ermee eens ook. Als er gezegd wordt, dat is het enige dat echt waarde heeft. Echt betekenis. Blijvende betekenis. Want het heeft te maken met je eeuwige bestemming. Het heeft te maken met de verzoening met God. Het heeft te maken met de vergeving van je zonde. Het heeft te maken met de vernieuwing van je leven. Wat moet je nou met dat vlees? En meer heb je niet.
verdorven vlees dat voor het eeuwig verderf bestemd is. Wat zou je er nou zelf van maken? En wat laat je de wereld er nou van maken? De wereld kan het alleen nog maar meer en erger verderven. En jezelf kunt niet anders doen dan het nog erger verderven. O, denk toch eens hoe goed God is, dat hij zegt, op dat vlees wil ik mijn geest geven. En dan wordt het anders, dan wordt het waardevol, dan krijgt het een eeuwige toekomst. En de Heere zegt tegen jou, 15-jarige, 16-jarige, nee, hij zegt het tegen jou ook, al ben je nog maar 6. Hij zegt het tegen jullie ook, al hoor je en begrijp je het niet. Hij zei het vanavond tegen Johanna ook. Op alle vlees. Zie je dan niet? Ja toch, dat de Heere met uitgebreide armen voor zondaren staat. En dat Christus gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen. Maar dat de Geest zegt, en ik wil ook tot de kinderkens komen. Verhinder ze niet. Zie toch hoe goed en hoe rijk God in zijn genade is. Om van mensen, van verloren schepselen, of ze nou oud zijn, 80 geworden zijn, of dat ze nog maar aan het prille begin van hun leven staan, dat God van mensen schepselen wil maken waarin zijn vreze woont. Zoals de doop. Het doopsformulier dat vanavond ook weer gezegd heeft. Het ging daar ook over de belofte van de Geest. De Vader belooft dat hij ons aanneemt tot zijn kinderen. De Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. En de Geest dat hij in ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven van dat vlees, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat is de dienst des Heren, u, jou, mij waard? Wat is de Geest en de werking van de Geest ons waard? Dromen wij liever over andere dingen? Hoe het gaan zal in ons leven, wat we bereiken kunnen, wat we doen zullen. Zijn dat de dromen en zijn dat de gezichten die we koesteren? Het is allemaal tenslotte ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Droom toch zo niet. Maar zie, door de Geest van Christus die genade te mogen ontvangen, dat deze belofte in uw, in jouw leven vervuld mag worden. Dan kun je ook spreken. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Profeteren. Goed van God spreken. Amen. Psalm 119, het 86e vers. Heere, wat ligt er in uw woord toch een rijkdom van genade. Alleen al die laatste regel die we zongen, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Geloofden we dat maar meer, Heere. Dat het niet te vergeefs is om tot u te vluchten. En dat het niet te vergeefs is om onze kinderen tot Jezus te laten komen. Want de Geest heeft gezegd dat hij komen wil op alle vlees. Heere, pas uw woord toe aan onze harten. Maak het krachtig en levend en geef er getuigenis aan. En doe de vrucht ervan rijpen. De vrucht ook daarin dat mensen, jonge mensen, ouderen, middelbaren van leeftijd, kinderen, goede keus mogen doen voor het eerst of bij vernieuwing. Gezichten mogen zien, dromen, om zo ook te kunnen vertellen dat de Heere recht, dat de Heere goed, dat de Heere genadig is. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Heere, wilt gij uw woord, ook dat van vanavond, heiligen aan ons hart en uw geest gebieden, opdat hij ons zo mag regeren dat ons ganse leven aan u en aan uw dienst mag zijn gewijd. Breng ons aan de dag van morgen nog een keer samen. Een bijzondere dienst, Heer, als een aantal jonge mensen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. En als een van hen ook het sacrament van de heilige doop zal ontvangen. Wilt u in ons midden zijn, met hen bijzonder en met de hele gemeente verder ook. En laat uw woord ook dan met macht en met kracht verkondigd mogen worden. En wilt u het dan ook gebruiken. Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Maar hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138. En dan daarvan het eerste vers. Psalm 138. Het eerste vers, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden. gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.